We gaan samen lezen uit het woord van God, uit Jona hoofdstuk 3 en Jona hoofdstuk 4. Jona 3 en 4 met het verlangen inderdaad dat de Heer Jezus ons gebed hoort en vandaag ook tot ons zal spreken door zijn woord. Fijn om weer bij jullie te zijn, bedankt voor de uitnodiging, ik heb er naar uitgezien. Ik hoop dat we met de liederen die we al gezongen hebben en wat we gebeden hebben, nu ook het woord mogen horen. En dat God dit zal gebruiken. Jona 3 en 4. En het thema voor vanmiddag is: predik het evangelie aan anderen en aan jezelf. Predik het evangelie aan anderen en aan jezelf. En we gaan uit dit verhaal van Jona als een soort spiegelverhaal kijken naar de boodschap van het evangelie aan anderen. Jona moet naar Nineveh gaan. Maar we gaan ook luisteren naar de boodschap voor onszelf. Ik ga samen met jullie lezen vanaf hoofdstuk 3, vers 1. Jona 3, vanaf vers 1. Ik zou je willen aanmoedigen om mee te lezen. Ik kijk ook even naar de kinderen die hier nog zitten en de jongeren. Ik denk dat velen van jullie dit verhaal kennen. Dus ik denk ook dat jullie vanmiddag veel kunnen begrijpen van wat ik hoop te zeggen. Jona 3, vanaf vers 1. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgrooten omgeroepen, mens en dier. Runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet, zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heer, neem mijn leven van mij weg, het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom, liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en hij zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere: u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt, in die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten? En daarbij veel vee? Tot zover dit gedeelte. Predik het evangelie aan anderen en jezelf. Ik wil beginnen met een korte introductie op Jona, want we vallen midden in het verhaal. We hebben nu de helft van het boekje gelezen, maar er zit een stukje voor. Misschien goed om even kort met elkaar op eenzelfde punt te komen. Dan kijken wij naar een eerlijke boodschap. Jona predikt in Nineveh een eerlijke boodschap, hoofdstuk 3, vers 1 tot 4. Vervolgens naar een indrukwekkende reactie, hoofdstuk 3, vers 5 tot 9. Nineveh die reageert op de prediking. Als derde, een diepzinnig vers, hoofdstuk 3, vers 10, een barmhartige God. En tot slot, een complex hart. Dat gaat om het hart van Jona, hoofdstuk 4, waar ik mee af wil sluiten. Het eerste deel van de preek gaat over de prediking van het evangelie aan anderen en aan onszelf. Het tweede deel van de preek gaat vooral over de prediking van het evangelie aan ons eigen complexe hart. We kijken in de spiegel van Jona. Wie was Jona? Even een introductie. Profeet. Mocht je eraan twijfelen, mocht je zijn integriteit en zijn betrouwbaarheid in twijfel trekken, de Bijbel noemt hem in 2 Koningen 14 de dienaar van de Heere. Hij profeteerde zo'n 8 eeuwen voor Christus. Hij kwam uit Gat Hefer, een klein plekje uit het noorden van Israël, dicht bij Nazareth. En hij krijgt van God de opdracht om naar Nineveh te gaan. Nineveh was de hoofdstad van Assyrië. En Assyrië was de grote, agressieve vijand die Israël onder de voet dreigde te lopen. Het was een militaire grootmacht met dreigende taal in het Midden-Oosten. Gericht op de vernietiging van het Joodse volk. De ballingschap zou ook niet veel later dan deze prediking van Jona plaatsvinden. En Jona wordt door God geroepen om aan deze vijandige, agressieve, antisemitische natie het evangelie te gaan verkondigen. Hen te waarschuwen voor het komende oordeel. En we kennen het verhaal, Jona heeft er geen zin in. En hij beweegt weg bij het aangezicht van God, zoals hij ook letterlijk fysiek afdaalt naar de kust van de Middellandse Zee, om daar een ticket te boeken op een schip dat naar Tarsis vaart. Tarsis is in Zuid-Spanje. Je zou zeggen een exotische trip, in plaats van een uitdagende missietrip naar Nineveh. En eenmaal aan boord van het schip valt hij in een diepe slaap. Als er een storm komt die God beschikt, geen twijfel daarover. Stormen zijn in de hand van God. Worden zelfs de zeelieden die doorgewinterd zijn aan boord van schepen, worden benauwd. En ze maken Jona wakker en zeggen: zou jij ook niet gaan bidden, Jona? Wij roepen onze goden aan, polytheïstische denkbeelden, meerdere goden. Zou jij ook niet gaan bidden? Maar Jona gaat niet bidden. Jona's hart is verhard. Een gelovige op de vlucht voor God. En uiteindelijk wordt hij aangewezen als de schuldenaar aan de storm. En na enig aarzelen werpen ze hem overboord. Jona gaat richting de bodem, jongens en meiden van de Middellandse Zee. In hoofdstuk 2 schrijft hij zijn gebed op. Hij zegt: zeewier zat om mijn hoofd gebonden. Ik ging naar de afgrond van de aarde en de grendels leken zich voor eeuwig achter mij te sluiten. Jona is op weg naar een zeemansgraf. En hij lijkt te beseffen: het is einde verhaal. De heilige God van Israël straft mijn ongehoorzaamheid. Maar dan is daar die vis, geen twijfel, door God bestuurd. En slokt Jona op. En in de maag van de vis begint Jona God te prijzen. En hij zegt, ik was onderweg naar het eeuwige graf. Maar u Heere God, u redde mij. U verhoorde mijn gebed. En daarom zal ik opnieuw de tempel gaan aanschouwen. En hij eindigt dat gebed, hoofdstuk 2, met die prachtige uitspraak. Het heil is van de Heere. Salvation comes from the Lord. Red vandaan. En hij juicht als het ware in de maag van de vis. God heeft mij gered. Wat is God genadig. Halleluja. En met dat hij zijn laatste lied zingt, wordt hij uitgespuugd op het zand van de Middellandse Zee. Daar op het strand. En daar komt de stem van God opnieuw tot hem. Jona, ga naar Nineveh en predik de prediking die ik tot u spreek. En nu gaat Jona. Dat is het verschil tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 1. Nu gaat Jona, hoofdstuk 3 vers 3, op weg naar het woord van de Heere. En daar brengt hij een eerlijke boodschap. Dat is ons tweede punt. Na deze introductie een eerlijke boodschap. Het was zo'n 900 kilometer naar het noordoosten. Waarschijnlijk heeft hij al wandelend nagedacht over de boodschap die hij zou moeten gaan brengen. Nineveh was een geweldig grote stad. Een metropool met ontzettend veel goddeloosheid. Hoofdstuk 1 zegt dat het kwaad van Nineveh opgestegen was voor Gods aangezicht. Nineveh was wat New York in Amerika is. Amsterdam in Nederland. Tel Aviv in Israël. Een bolwerk van goddeloosheid, geweld, immoraliteit. Trouwens, niet alleen Amsterdam, New York en Tel Aviv zijn dat. Wij leven in een Babylonisch systeem. Een wereld die een zinkend schip is. Die Gods principes aan de kant schuift. Mensen die massaal hun rug naar God toekeren. God uit hun wereldbeeld knippen. En het resultaat lees je in de krant, zie je in het nieuws, hoor je als je met levensechte mensen spreekt. Geweld, verwarring, ontluistering. De mens die zich haast dierlijk gaat gedragen. Zo stond Assyrië er ook bij. Jona, ga erheen en predik de boodschap die ik tot u spreek. Zie je dat vers 2? Je moet daar gaan zeggen, Jona, wat ik tot jou zeg. Jona komt eraan, 900 kilometer verder. En hij gaat de stad in. Vers 4. Jona begon de stad in te gaan. 1 dag reis. Daarmee komt hij op een derde van de stad. De stad was een soort provinciestad. En Jona gaat 1 dag lopend erin. En daar vindt hij een plek waar hij zijn boodschap brengen kan. En dit is zijn boodschap. Vers 4b. Nog 40 dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Een profetische roep. Nog 40 dagen krijgen jullie de tijd voordat het oordeel van God onafwendbaar komt. Als je hier even over nadenkt, zo'n Joodse man die een antisemitische stad binnenloopt, daar op een plein of op een markt gaat staan en zegt, nog 40 dagen en jullie stad gaat ondersteboven. Mijn God, de God van Israël, zal recht doen. Vind je het dapper van Jona? Ik wel. Iemand zei, Jona werd niet bevrijd om zijn boodschap te brengen, maar om Gods boodschap te brengen. Hij kwam niet om over zijn ervaringen te vertellen. Hij koos niet zelf de inhoud van zijn preek. Hij sprak wat God hem zei te spreken. De boodschap vanuit het woord van God. Galaten 1 vers 10 zegt: zijn wij dienaars van Christus als wij mensen proberen te behagen? Als we op zondag en op andere momenten een mensgerichte boodschap brengen, zijn we dan dienaars van Christus? Kunnen wij het element van bekering, kunnen wij het element van oordeel dat gaat komen over een goddeloze natie, ook hier over ons continent West-Europa, dat massaal zich van God heeft afgekeerd en het evangelie beschouwt als een soort Sinterklaasboodschap waar kinderen hun hart aan kunnen ophalen, maar waar een weldenkend mens als het ware afstand van moet nemen. Denk je een beetje redelijk na, dan kun je niet meer uit de voeten met de Bijbel, met het woord van God. Jona zegt: Assyrië, al zijn jullie zo hoogmoedig in jullie gedachten, ik verkondig jullie namens de enige ware God, het oordeel gaat komen. Een eerlijke boodschap. Trouwens, heb je er al eens zo naar gekeken? Wij kennen het verhaal, wij weten dat op de bekering van Nineveh God de stad spaart. Heb je er al eens zo naar gekeken? Dat, stel nu dat Jona het oordeel niet had gebracht. Stel nu dat hij een boodschap had gebracht die, nou ja, menslievend, therapeutisch was geweest. Zacht, oorstrelend. En dat de mensen in Nineveh, bedankt Jona voor deze bemoediging. Fijn, deze boodschap. Echt heel warm. Weet je wat er dan gebeurd was? Er was een stad na 40 dagen omgekeerd. Er waren 120.000 mensen omgekomen. Een zogenaamd menslievende boodschap die het oordeel uitsnijdt, is geen menslievende boodschap, want dan zal het oordeel komen. Maar de echte boodschap die Jona bracht, lieve mensen, was de menslievende boodschap, want die zorgde ervoor dat ze zich bekeerden en dat het oordeel niet kwam. Wat is nu eigenlijk het meest liefdevol? Als je met anderen over het evangelie praat, of dat nou kerk op straat is, of in Rotterdam, of met je collega morgen op je werk. Of met je buurvrouw die op visite komt. Aarzel niet, wees niet in verwarring over de boodschap van bekering die wij moeten brengen. Het is een eerlijke, liefdevolle boodschap die mensen kan helpen om het oordeel te ontvluchten. Jona brengt die boodschap. Nog 40 dagen, zegt hij. Dat wil zeggen, God geeft jullie 40 dagen de tijd om jullie gedachten en jullie gedrag te veranderen. Bekering heeft twee elementen. Het heeft metanoia, anders gaan denken. En het is een ander Grieks woord, epistrefo, het is anders gaan handelen. Metterdaad je leven omkeren. Metterdaad een einde maken aan zondige patronen. Wij leven niet in Assyrië. We leven niet in Nineveh. We leven wel onder een Assyrisch-Babylonisch systeem. Jij als West-Europeaan leeft in een wereld die gek geworden is. En als je geen tegengas krijgt vanuit het woord van God, vanuit je christelijke gezin, vanuit je christelijke school, dan zul je meegaan in de denkbeelden die deze wereld je voorschotelt. En je zal wegvallen en wegdrijven in goddeloosheid. Wat misschien nu alleen nog innerlijk is, zal uiteindelijk uiterlijk worden. En je zult in het oordeel omkomen. Daarom wil ik vanmiddag ook zeggen: als je niet recht bent met God, dan is de meest liefdevolle woorden die je vanmiddag gehoord is: bekeer je om van je nutteloze, heilloze weg. Maak een einde aan patronen die jouw geestelijk leven als het ware killen, de das omdoen, waardoor je bij God wegbeweegt. En keer terug naar God. Maak je gereed, want het koninkrijk van God gaat komen. Veertig dagen. De tweede, of het derde punt wat ik wil zeggen. De reactie van de Ninevieten. Een indrukwekkende reactie. Kijk mee in vers 5. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit, trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Dit is de spontane reactie van de mensen die deze boodschap van Jona horen. En het gaat als een lopend vuurtje door de stad. En ze reageren met vasten, met rouwgewaden, van de grootste tot de kleinste. Eens over nadenken. Volwassenen, tieners, kinderen, rouwgewaden, vasten. En op een gegeven moment komt het bij de koning, vers 6. De koning staat op van zijn troon. Hij legt zijn gewaad af, hult zich in een rouwgewaad, gaat in het stof zitten. En hij schrijft een boodschap die door heel Nineveh moet gaan. En die boodschap luidt, vers 7b, mens en dier, runder en schapen mogen niets eten, vasten dus, niet grazen, geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Dit is indrukwekkend. Het is niet alleen spontaan dat de mensen op de boodschap van Jona reageren, maar het is ook officieel. De koning vaardigt een bevel uit en hij zegt er mag niet gegeten worden, er mag niet gedronken worden, een algeheel vaste. We moeten allemaal in rouwgewaden gaan. Dat was in die tijd dat je onder dierenhuiden gekleed ging. Ze trokken allemaal dierenhuiden overheen. Zelfs het vee ging onder dierenhuiden gekleed. Dit was nationale bekering. En zegt hij ten derde, rouwgewaden, vasten en ten derde, jullie moeten met kracht tot God roepen. Jullie moeten gaan bidden. Laten we tot de levende God roepen. Deze boodschap van Jona. Ik weet niet hoe Jona die boodschap gebracht heeft. We zullen straks zien dat zijn hart niet zo liefdevol en bewogen was. Maar hij heeft die boodschap gebracht. En de Heilige Geest, Nieuw Testament is gesproken, gebruikt deze boodschap om de mensen op hun knieën te brengen. Ze roepen tot God. En zegt de koning ten vierde, ieder moet zich bekeren van zijn slechte weg. Daar zit een eerlijke instemming in met het feit dat ze slecht leefden. De koning erkent dat ze ver bij Gods bedoelingen vandaan zijn. En hij zegt, we moeten stoppen met geweld, met immoraliteit. Met gold, girls and glories. We moeten terug naar God. En wat is hun hoop? Wat is hun hoop? Vers 9. Wie weet, zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Mag ik eens aan je vragen? Weet je wat dat is in je leven? Berouw en bekering. Ik vraag niet of je jezelf in dierenhuiden hebt gekleed en of je 40 dagen hebt gevast. Maar ik wil je vragen naar de innerlijke zaak. Weet je wat dat is? Dat God je zonde liet zien zoals hij zonde ziet. En dat je van binnen berouw kreeg. Berouw is echt een heel mooi woord in de Bijbel. Berouw ligt heel dicht bij bekering. Het is van binnen zie je en proef je hoe ver je bij God en Gods bedoeling vandaan bent. Gods geest geeft je de genade om jezelf te zien zoals hij je ziet. En je stemt ermee in. En met dat je dat ziet, komt er een heimwee in je hart om terug te keren naar God. Bekering is een heimwee naar God. Bekering bestaat niet uiterlijk alleen in uiterlijke dingen, maar bekering begint bij een verdriet richting God. Een sorrow in het Engels, een pijn van binnen, een hartepijn, dat je als het ware God jezelf en anderen vreselijk tekort doet en dat je in een dwaalweg weg bij God vandaan bent en dat God als het ware je blik draait naar hem en dat er in je hart een verlangen komt om naar God te komen. Wij weten niet precies hoe dat innerlijk bij de Ninevieten was. Maar wij weten wel dat het Nieuwe Testament zegt, 2 Korinthe 7, dat bekering een droefheid naar God werkt. Wettisch zonder besef is een besef dat je tegen de wet gezondigd hebt, tegen de regel. En dat helpt om te zien dat je een zondaar bent. Dat is niet nutteloos. Maar evangelisch zonder besef, wat Gods geest in je hart brengt, ook wel verbrokenheid genoemd in de Bijbel, laat je zien dat je niet alleen tegen de wet gezondigd hebt, maar dat je tegen het hart van God gezondigd hebt. En dat geeft van binnen pijn. Pijn, berouw die je terugbrengt bij God, die een verlangen wakker roept om naar God terug te gaan. Deze mensen wisten van toeten nog blazen. Dit waren gewoon blinde heidenen. Geloof je dat trouwens, hè? Dat die blinde heidencollega van je, laten we niet vergeten dat wij dezelfde achtergrond hebben. Geloof je trouwens dat die collega van jou die van toeten nog blazen weet, door Gods geest gegrepen kan worden en terug kan keren naar God? Geloof je dat? Nou, hier gebeurt het. En ik vind het zo mooi dat ze zeggen, wie weet. Ze hebben er geen recht op. Er zit iets in van, misschien is God zo genadig dat hij het kwaad wegdoet. Ik vind het een indrukwekkende reactie. Deze mensen zijn daar niet minder mens van geworden, maar meer mens. Van bekering, van diep zonder besef, word je niet minder mens, maar meer mens. Zoals God het bedoeld heeft. De perspectieven worden weer helder. God groot en ik klein. Oké. En nu wordt het spannend. Wat gaat God doen? Na 40 dagen. Vers 10. Een barmhartige God. Punt nummer 4. We hebben een intro gehad, een eerlijke boodschap, een indrukwekkende reactie. Nu een barmhartige God. Ik lees met jullie vers 10. Ik zou je willen vragen om mee te lezen. Toen zag God wat zij deden. Dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Deze reactie van God is zeer opvallend. Hij is geschreven in het jargon van vers 9. Die Ninevieten, die God eigenlijk helemaal niet kennen, zo weinig van hem weten, die zeggen misschien heeft God berouw. Het is eigenlijk best menselijk over God gesproken. En misschien wijzigt God zijn gedachten. Laten we hopen dat God zijn plannen wijzigt. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En weet je wat vers 10 zegt? En dat is indrukwekkend. Het is alsof God zegt, ik druk me uit in de taal die jullie bezigen. Inderdaad, nu ik jullie zie, toen zag God wat zij deden. Hey, lieve mensen, je kan heel erg denken vanuit de soevereiniteit van God, dat God alles van tevoren bepaald heeft. Maar dit vers laat een hele andere kant zien. God zag wat zij deden. God heeft vanuit de hemel toegekeken hoe reageert Nineveh op de boodschap. God kijkt door de zaal en ziet hoe wij reageren op zijn woord. Toen zag God wat zij deden. Ze kwamen echt in actie. Bekering was niet alleen tot God roepen, maar ze gingen zich ook daadwerkelijk bekeren van hun kwade weg. Ze kwamen in beweging en God zag dat. En dan staat er, en God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Wat leren wij hier over God? Hier zien wij een kant van onze God, lieve mensen, die echt heel kostbaar is. God kijkt naar deze gecorrompeerde mensen die helemaal in het kwaad verstrikt zitten. Goddeloos, ver bij God vandaan. En God ziet in die 40 dagen een beweging naar hem toe. Hij ziet dat ze iets van bekering laten zien. Dat ze iets van gebed tonen. Dat ze gaan vasten. Hij ziet het. En God, die in zijn rechtvaardigheid Nineveh moet straffen, want hij is de heilige. Eigenlijk zegt vers 10, hij kan het niet over zijn hart verkrijgen. Hij kan zich er niet toe brengen om Nineveh te verdelgen. En weet je wat de laatste woorden zijn? En hij deed het niet. Wil je iets meer leren over het karakter van God? Zie je dat als geestelijke groei? Ja, toch? Hier zie je de barmhartigheid van God. Hier zie je ook het geduld van God. Hij is lang van gemoed. In het Engels, he is long suffering. God kan ver gaan. En hij deed het niet. Weet je waarin Gods genade in ons leven blijkt? Wij denken vaak dat Gods genade in ons leven blijkt dat hij ons allerlei dingen geeft. En dat is waar. Maar weet je waarin Gods genade ook blijkt in je leven? Ik spreek tot de mensen die de Heer Jezus kennen. Is dat hij iets niet heeft gedaan. Dat hij niet heeft gedaan. Weet je waarom je vanmiddag kan juichen als je hier zit als vergeven kind van God? Dat je zegt, de genade van God, de barmhartigheid van God is in mijn leven gebleken doordat God het niet heeft gedaan. Wat heeft hij niet gedaan? Psalm 103 zegt, hij doet ons niet naar onze zonden. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Hij doet het niet. Dat je vanmiddag juicht en dat je zegt, ik had de hel verdiend. Maar hij heeft het niet gedaan. God heeft naar me gekeken, overwogen om rechtvaardig te straffen. Maar hij besloot in barmhartigheid het niet te doen. Afhankelijk van hoe goed je jezelf kent, is dit een wonder voor je. Afhankelijk hoezeer je je bewust bent, hoe corrupt je in elkaar zit, is dit een wonder voor je. Als dit geen wonder voor je is, als je zegt, ja, schiet maar op. Dan denk ik dat je weinig kennis van jezelf hebt en weinig kennis van de barmhartigheid van God. Als Gods heiligheid die elke zonde in mij nauwkeurig registreert. Als God zijn dossier op tafel legt, wat hij heeft met mij. Als God de aanklacht tegen mij op tafel legt. Van zonde, van woorden, gedachten, houdingen en daden. Die als het ware niet alleen mensen onterend, maar vooral God onterend zijn. Als God daarmee een oordeel moet gaan vellen. En dat vraagt zijn heiligheid en rechtvaardigheid. God kan, lieve mensen, niet door de vingers zien. Ook in zijn barmhartigheid kan hij niet iets van tafel vegen. Dan zou hij geen God meer zijn. Als je dat beseft, hè, van dat dossier van jou. Waar je zelf maar een paar procent van kent. De meeste zonden zijn we ons helemaal niet bewust. En dat God daarnaar kijkt. En dat hij zegt, ik doe het niet. Ik breng het oordeel niet. Is toch iets om over te juichen. Mogen God geven dat wij als kerk van Christus in de 21ste eeuw zijn barmhartigheid koesteren. En mogen God ons ervoor behoeden dat we in de kerk dit kwijtraken. Mogen God ons ervoor behoeden dat het vanzelfsprekend is. Dat we denken het is Gods beroep dat hij vergeeft. Uiteraard, natuurlijk vergeeft hij. Natuurlijk is daar het kruis. Niks natuurlijk. Gods oordeel is natuurlijk. Gods barmhartigheid is bovennatuurlijk. Hiermee is de kerk gezegend. Hiermee ben jij gezegend. Als we deze verbrokenheid hebben. Die bewustheid van genade. Trouwens, daar hoef je geen 40 voor te zijn. Ik spreek even tot de tieners. Misschien kijk je naar al die volwassenen hier en zeg je, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zijn allemaal zondaren. Maar ja, ik sta er nog een beetje voor. Dan vergis je je echt. Dan kijk je niet naar jezelf zoals God naar jou kijkt. Ook jij, ook al ben je een brave meid of een vriendelijke kerel, ook jij hebt Jezus nodig. Ook jij hebt redding nodig. Dat je kan zeggen, hoewel ik nog geen 40 ben, ik ben misschien nog maar 12 of 16, maar ik weet dat God het in mijn leven ook niet heeft gedaan. Hij heeft mij barmhartigheid bewezen. Dat betekent, hij heeft besloten mij te redden. Wist ik dat maar toen ik 12 was? God doet het niet. Tot slot. Een complex hart. Wil je even met mij meelezen? Jona 3 vers 11. En Jona keerde terug naar Israël, terwijl hij God dankte en hem verheerlijkte voor zijn barmhartigheid. Je vraagt je af welke vertaling ik lees. Een onbetrouwbare. Nee, sorry, laat ik duidelijk gezegd hebben. Dit is geen geïnspireerde tekst die ik net voorlas. Die staat niet in mijn Bijbel. Die had er eigenlijk wel moeten staan, toch? Jona, je hebt 1 dag gepreekt. En 120.000 mensen komen tot bekering. Elia wilde sterven omdat niemand naar hem luisterde. Jona wilde sterven omdat ze allemaal naar hem luisterden. Wat is dit? Het alternatief is Jona 4 vers 1. Dat staat wel echt in je Bijbel. Laat me daar nog wat over zeggen. Als laatste punt, het complexe hart. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. En hij bad tot de Heere. O Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest om naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Jona wordt ontzettend boos. Het is heel opvallend. Ik geef daar niet te veel aandacht aan, maar het is echt opvallend als je naar de woorden kijkt. Er staat in Jona 3 vers 8 dat Ninevieten zich bekeren van hun slechte weg, van het kwaad. Dat is een bepaald woord in het Hebreeuws. Datzelfde woord vind je in vers 10. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. Hebreeuws woord. En God kreeg berouw over het kwaad. Zelfde woord. Met andere woorden, Nineveh bekeert zich van het kwaad. God ziet af van het kwaad om dat over Nineveh te brengen. En het kwaad komt terecht bij Jona. Want hij wordt ontzettend boos. Hij ontsteekt in woede, vers 1. Waarom was Jona nu boos? Wie van jullie zegt, ik moet zeggen, als ik Jona 4 lees, dan snap ik het ook altijd wel een beetje. Ik snap wel dat hij dit ontzettend moeilijk vond. Ik zie daar een vinger. Die is eerlijk. Zeggen jullie allemaal, Jona. Dat had anders gemoeten. Of herken je het wel een beetje? Waarom is Jona eigenlijk zo boos? Nou, ik denk dat er verschillende elementen aan zitten. Aan de eerste kant heeft het een etnische reden. Hij als Hebreeër, als Jood, naar de antisemitische Assyriërs een boodschap van oordeel brengen die wellicht met applaus ontvangen worden in Israël. God heeft Nineveh geoordeeld op de prediking van Jona. We zijn verlost van onze vijanden. Yes! Maar nu moet hij terug naar Israël en gaan vertellen dat God ze gespaard heeft op zijn prediking. Lekker, Jona. Bedankt. Etnische redenen. Misschien zit er ook wel achter dat hij gewoon niet kan geloven dat de God van Israël blinde heidenen genadig wil zijn. Blinde Assyriërs, de volkeren in het Midden-Oosten, genadig wil zijn. Dat je je dat gewoon helemaal niet kan voorstellen. Dat je denkt, nee, Gods genade en Gods barmhartigheid gaat alleen uit naar zijn eigen volk. Dan heb je nooit het Pinksterfeest begrepen. Dat de geest van God het evangelie stuwt naar niet-Joden, heidenen, Hollanders, Arabieren, Afrikanen, Amerikanen, Assyriërs. Jona heeft een etnisch probleem. Maar ik denk dieper nog, hij heeft een theologisch probleem. Hij snapt God niet. En hij zegt in hoofdstuk 4, vers 2, zie je wel, waren dit mijn woorden niet? Zijn boosheid is, ik wist het wel, boosheid. Ik had het al gedacht. Ik sta daar te prediken over het oordeel. God moet het oordeel brengen na 40 dagen. En uiteindelijk, wat is het slot van het liedje? God doet het niet. Oneerbiedig gezegd, God wordt door Jona gezien als een slapjanus die zijn woord niet houdt. God is rechtvaardig en aan de andere kant is hij barmhartig. En daar zijn mensen die het oordeel verdienen. Nou kom op, Heere God, laat uw rechtvaardigheid zien. En God toont zijn barmhartigheid. En Jona denkt, God doet niet wat hij zegt. Wat is het probleem van Jona? Hij heeft een theologisch probleem. Hij begrijpt niet dat God, als hij barmhartig is, tegelijkertijd ook rechtvaardig kan zijn. Omdat God het kwaad niet brengt op de dader, maar het kwaad brengt op een vervanger. Gods barmhartigheid gaat nooit ten koste van zijn rechtvaardigheid. Gods barmhartigheid heeft alles te maken met zijn rechtvaardigheid. God kan Nineve genadig zijn omdat hij de straf brengt op een vervanger. Jona, wist je dat niet? Jona, heb jij nooit gezien dat er dieren werden geslacht? Jona, heb jij nooit gezien dat er bloed moest vloeien van dieren? Jona, heb jij nooit de feesten van de Heere gevierd? Heb je nooit Yom Kippur meegemaakt? Toen de hand van de priester op die bok lag en die bok weggestuurd weg en wij als volk vrij uitgingen. Jona, heb je nooit gezien dat Gods barmhartigheid een barmhartigheid in rechtvaardigheid is? Nee, Jona is dat helemaal vergeten. Weet je wat Jona denkt? God behoort de rechtvaardigen te zegenen en de goddelozen te straffen. Maar het evangelie zegt dat God naar ons mensen kijkt en ons allemaal beschouwt als onrechtvaardigen. Dat wij allemaal de straf verdiend hebben, Jood en heiden. En dat er ontkoming is doordat God zijn rechtvaardige toorn gelegd heeft op zijn Zoon Jezus Christus. En dat wie zich bekeert en wie in hem gelooft, vrij uit kan gaan omdat Jezus het oordeel gedragen heeft, het recht van God op de Zoon van God en de barmhartigheid op de zondaar zoals jij en ik. Jona is dat kwijt. Jona is een fariseer geworden die denkt de zegen voor ons en het oordeel voor de ander. Jona zou naar Jezus gekeken kunnen hebben en kunnen zeggen, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Onze God is bij een zondig volk naar binnen gegaan. Mijn God is een vriend van tollenaars. Welke vraag zou jij Jona willen stellen? Als je bij hem op de koffie ging. Misschien deze vraag. Jona, ben jij soms helemaal vergeten waar je zelf vandaan komt? Ben je vergeten waar je een paar maanden geleden was? Toen je vanwege je ongehoorzaamheid neerdaalde naar de bodem van de zee? Ben je dan helemaal kwijt dat gebed wat je toen bad? Redding komt bij God vandaan. Jona, waarom ben jij blij als één man door een vis wordt gered? En waarom kun je niet blij zijn als 120.000 mensen door God worden gespaard? Hier zie je de fariseer die ook zomaar hier vanmiddag in de kerk kan zitten of hier kan staan. Dat je juicht over je eigen redding, maar niet meer bewogen kan zijn over ongeredde mensen om ons heen. Dat je alleen maar je vinger opheft over de wereld en ach en wee spreekt over het Babylonische systeem, maar je niet gelooft dat Gods barmhartigheid uitgaat naar verloren mensen. Omdat je misschien zelf wel bent vergeten waar je vandaan komt. Ooit zat George Whitefield voor een goddeloze stad in Engeland tijdens de Great Awakening. En Engeland was toen echt goddeloos, de kroegen vol, de gevangenissen vol. Het was zeer immoreel en ze zaten op een heuvel buiten de stad. En Whitefield zat met zijn vriend naar die stad te kijken en ze mijmerde zowat over die goddeloosheid. En op een gegeven moment stootte die vriend Whitefield aan en hij zei, deze stad daar, die ronkt van goddeloosheid, is er rijp voor het oordeel. En weet je wat Whitefield, die altijd zo diep overtuigd was van Gods genade en barmhartigheid, Gods bereidheid om zondaren te redden. Hij zei tegen zijn vriend, ze is inderdaad rijp voor het oordeel, maar deze stad is nog veel meer rijp voor het evangelie. Lieve mensen, hoe goddelozer een natie, hoe relevanter het evangelie, hoe immoreler en hoe van God vervreemder een volk kan zijn, zoals West-Europa en Nederland die voorop gaat, hoe meer het evangelie goed nieuws is. Paulus zegt in Romeinen 1, de toorn van God wordt geopenbaard over de West-Europese wereld. Het is zo, lieve mensen, wat er in ons land gebeurt, het is de toorn van God. God die zich terugtrekt en zegt, oké, als jullie dan willen leven in godloosheid, ga jullie gang, Romeinen hoofdstuk 1. Ik geef jullie over aan oneervolle hartstochten, aan slechte begeerten. En Paulus ziet dat gebeuren daar in Rome en wij zien het gebeuren in Nederland. Dat als het ware de wereld een zinkend schip is, ten ondergaande onder de toorn van God. Maar weet je wat Paulus dan zegt? En dat moeten wij snappen, lieve mensen. Wat Paulus dan zegt is, daarom schaam ik mij niet voor het evangelie. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus als er in dat zinkende schip een goddeloze zit die zijn hand opsteekt en zegt, Jezus, ik heb u nodig. Dan is Gods barmhartigheid zo groot genoeg, net als bij jou trouwens, dat u die persoon wil redden. Geloof je dat? Of ben je eigenlijk een fariseer geworden? Die met je armen over elkaar Gods redding viert op zondagmiddag. En meewarig om je heen kijkt. En niet meer echt de drang hebt om het evangelie te verkondigen. Omdat je niet gelooft dat God barmhartig is. Omdat je misschien niet meer gelooft dat je zelf door de barmhartigheid van God gered bent. Kom op, als God jou kon redden, waarom dan die goddeloze buurman niet? Wat is het verschil? We kunnen zo religieus worden. Zo ongelooflijk slecht religieus. Zo Jona's. Juist in de kerk. Ik zie die dynamieken in mijn hart soms. Ik heb last van dat Jona-gedrag. Weet je wat ik zo genadig vind? Terwijl Jona uit de stad loopt, en boos die bekeerde mensen achter zich laat, bouwt hij zijn afdakje. Ik maak het verhaal even af. Ik hoop dat je het nog volhoudt. Hij bouwt zijn afdakje en hij gaat daar zitten met zijn armen over elkaar en hij wacht tot het oordeel van God komt. Hij wrijft in zijn handen. Dank u, Heere God, dat ik niet ben zoals zij. Dank u dat ik tenminste gered ben. En daar zit hij, boos. Want hij voelt het op zijn sloffen aankomen. God gaat Nineveh sparen. Let maar op, let maar op. God gaat het niet doen. En dan komt God bij hem. En hier zie je de genade van God. Niet alleen van Nineveh, maar ook voor zijn fariseïstische kinderen zoals mij. En God zegt, Jona, wat een liefdevolle vraag van een vader. Jona, ben je terecht zo boos? Is het eerlijk dat je zo kwaad bent? En hij zegt niks. Misschien heeft hij gedacht, antwoord de zot naar zijn dwaasheid niet. En terwijl hij daar zit, groeit er een boompje langs zijn hutje. Een soort kale basboom. Die binnen een paar weken kan groeien, maar hier in de nacht met heerlijk grote bladeren. En die komt daar zo boven zijn afdakje te zitten. En terwijl die op de heuvel zit te kijken, geniet hij van die steeds groter wordende bladeren. Heerlijk in de luwte, in de schaduw van zijn boom. En ironisch zegt de tekst, Jona 4 vers 6. En Jona was erg blij met de wonderboom. Eindelijk, het zit mij ook eens mee. Eindelijk recht voor deze rechtvaardige profeet. Een boompje als beloning voor mijn trouwe dienst. Maar terwijl God ziet dat hij gelijk weer afgoderij met het boompje bedrijft, stuurt God een worm, zoals hij eerder een storm stuurde, en een vis, en een wonderboom, komt er nu een worm en die steekt de boom. En terstond verschrompelen zijn bladeren. Gekker moet het niet worden, zegt Jona. Zie je hoe die in een verdienmodel met God bezig is? Ik doe wat voor God en God doet wat voor mij. En oh wee, als God niet doet wat hij gezegd heeft, dan zal ik hem aanklagen. De fariseer onderhandelt met God. De fariseer heeft de rechten voor God. En de zon steekt op zijn hoofd en nu beschikt God ook nog eens een wind. Een oostenwind, een Sirocco-wind. Die kan waaien in het Midden-Oosten. Een verzengende wind met zandstraling. Zie je hem zitten? Overigens, glashelderen, dit is allemaal onder het beheer van God. God is met Jona bezig. God is Jona bezig een diepe les te leren. Prijs onze geduldige Vader die ons in de omstandigheden van het leven, wind, storm, boom, grote dingen kan leren. En opnieuw komt God bij hem. En zegt Jona, ben je terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En nu zegt hij, nu zal ik antwoord geven. Als u het toch vraagt, ik zal mijn antwoord geven. Vers 9. Terecht ben ik in woede ontstoken. Herken je dat? Dat je soms boos bent op God. Dat je naar andere mensen kijkt en dat het zo goed met ze gaat. Dat je jaloers bent en dat je van binnen boos bent op God. Herken je dat? Als je tegen zit in het leven, dat je de neiging hebt om God de schuld te geven. En dat je om je heen kijkt en zegt, nou al die gezinnetjes die gaan fluitend door het leven. En wij? En je kwijlt weg in zelfmedelijden. Boos op God. En boos op mensen. En je hart sluit zich. Je bent het grootste wonder van je leven kwijt. Dat je uit genade bent gered. En je ziet niet meer dat God soeverein bezig is het evangelie aan jouw hart te prediken. Je zit met je armen over elkaar te mokken. En je bent het oneens met de weg die God met je gaat. Jona, dat ben ik. En dan eindigt het boek met de twee laatste versen. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt. Het is een beetje gek vertaald in het Nederlands. eigenlijk dat ontzien. In het Engels staat er, you pity the tree. Jij hebt verdriet over de wonderboom. Waarvoor je niet gezwoegd hebt. En die je niet hebt laten groeien. Die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Jona, jij zit hier te huilen om je boom, die van weinig waarde is. En dan opent God zijn hart. Mag ik je als laatste wijzen op de wijde opening van Gods hart in Jona 4 vers 11. En dan zegt God in een retorische vraag, waarmee het boek plots uit is. Zou ik dan die grote stad Nineveh, zoveel meer waard dan één boompje, niet ontzien? Should I not pity the city? Zal ik dan geen verdriet hebben over deze grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen links en rechts niet weten, en daarbij ook nog eens veel vee? Zelfs het vee heeft God voor ogen. Dat werkwoord ontzien, als je streept in je Bijbel, moet je daar maar een streepje onder zetten. Dat is in het Hebreeuws het woord ahus. Weet je wat dat betekent? Een gebroken hart hebben. Letterlijk tranen laten. Zou ik dan geen tranen laten over deze stad? Jij huilt om je boom die je niet zelf geplant hebt. Die in één nacht komt en in één nacht vergaat. Zou ik dan niet mogen huilen om 120.000 mensen die ik geschapen heb? Geloof je dat? Dat God kan huilen, dat staat hier letterlijk, over Nineveh. Welk beeld heb je eigenlijk van God? Het universum is als een pluisje voor God. En mensen zijn mini-pluisjes op het pluisje. En Nineveh is een mini-mini-pluisje op het pluisje. En toch emotioneert het God. Zoals Jezus huilde om Jeruzalem. Jezus is de profeet die Jona niet was. Jona die niet huilen kon. Slechts om zichzelf en zijn eigen nood. Toen riep hij. En toen juichte hij toen hij gered werd. Maar het niet kon. Zichzelf niet daar kon krijgen dat hij zou huilen om Nineveh. Jezus huilde om Jeruzalem en zei, hoe menigmaal heb ik jullie onder mijn vleugels willen verzamelen, maar jullie hebben niet gewild. Wat leert dit ons over God? God is, lieve mensen, ik had het vanmiddag korter kunnen zeggen, God is zeer rijk aan barmhartigheid. Denk nooit te klein over de barmhartigheid van God. Ik bedoel zijn bereidheid om zondaren te redden die zich bekeren. Deen Ortlund zegt, Gods bewogen hart redt zondaars die verdrinken in het riool van hun leven. Hij redt ons niet op een koele, berekenende manier. Zijn verlossing komt voort uit bewogenheid. Hij hunkert naar jou. Nee, niet naar de sociale media versie van jezelf. Ook niet naar de persoon die je graag zou willen zijn. Hij is bewogen over de ware jij. Ik stel voor dat wij gaan bidden. En ik ga hopelijk ook namens jou twee dingen aan God vragen. Eén is dat hij je vanmiddag, jou en mij, iets laat voelen. Ik gebruik bewust dat woord, voelen, ervaren, iets laat zien van zijn barmhartigheid voor jou. Dus als je op dit moment niet op orde bent met God. Dus als je hier zit, dit is het eigenlijk concreet. Dus als je hier zit en je hebt geen vrede met God, dat je ervan overtuigd bent dat hij op dit moment bereid is jou te redden. Je zegt, als dit zo is dat zijn barmhartigheid naar Nineveh uitgaat, dan ook naar mij. Dat je dan in dit gebed naar hem toe gaat en je aan hem overgeeft. Je zegt, ik belijd mijn zonde en ik wil uw barmhartigheid ontvangen. Twee, als je Jezus kent, maar op dit moment niet dicht bij hem bent, ver bij hem vandaan, verstrikt in de zonde, en je jezelf heel de tijd veroordeelt en denkt, God wil mij niet meer, dat je dan beseft dat God bewogen is over de ware jij, over jou, met je worsteling, met je falen, met je verslaving, dat hij je tegemoet wil komen. Wij hebben bekrompen beelden van God. We denken dat we met hem moeten onderhandelen, maar hij zegt, kom naar mij. Dat je dat zult ervaren vanmiddag en dat je zult komen, dat is het eerste. En het tweede wat we gaan vragen, is dat hij ons bewogenheid geeft voor verloren mensen. Dat Gods hart ons hart kan beïnvloeden. En we iets gaan zien van zijn pity, zijn verdriet over verloren mensen. Dat hebben we niet van onszelf, we zijn Jona's onder ons boompje. Laten we gewoon eerlijk zijn. Maar gaan God vragen, we dienen een levende God, we gaan dat samen aan hem vragen. Goed? Dat hij ons iets van zijn hart laat zien voor verloren mensen. Dus, kortom, dit is het. Eén is het evangelie voor onszelf. En twee is het evangelie voor anderen. Laten we bidden. Heere God, u slaat acht op het gebed. U hoort zelfs het piepen van de raven, dan hoort u ook ons. En we willen u twee specifieke vragen stellen. We willen u vragen, als hier vanmiddag mensen zijn die ver bij u vandaan zijn, omdat ze u niet kennen of ondanks dat ze u kennen, dat uw barmhartigheid, uw met tranen behuilde gezicht, deze mensen lokt. Om te zeggen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Tegen zoveel liefde kan ik niet op. Deze barmhartigheid kan ik niet aan me voorbij laten gaan. En met berouw, beseffend dat we tegen u gezondigd hebben, dat we u verdacht hebben. Dat we zo blind zijn voor uw goedheid. Dat we zeggen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zal mijn zonde belijden. En ik zal me laten vallen, voor het eerst of opnieuw, in zijn barmhartige handen. Want Jezus stierf ook voor mij. En we willen u ook nog iets anders vragen, Heere God. We belijden u ons Jona-gedrag. Dat we soms van die fariseërs zijn die eerder in onze handen wrijven als we over de goddeloosheid van de wereld praten. En hopen op het oordeel. Terwijl u nog genade wil bewijzen. Wilt u ons, Heere God, doordrenken met een diep besef van uw barmhartigheid. Uw bereidheid om mensen te redden. En wilt u ons een vrijmoedigheid, een schaamteloosheid geven om dit goede nieuws te delen? Wilt u ons bevrijden van banden van schaamte? Dat onze mond op slot zit. Open onze lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen, uw barmhartigheid aan verloren mensen die mijn pad kruisen. Heere God, wat is het wat ons verhindert om vrijmoedig te zijn? Wilt u dat doorknippen? Als we niet echt overtuigd zijn van uw genade en van uw barmhartigheid, wilt u dan vanmiddag, Heere God, ons hart dopen in uw liefde, zodat we hoop krijgen voor de meest goddeloze mens op aarde? Beseffend dat hetzelfde wonder ons ten deel is gevallen. Hier zijn we, Heere God, zie ons voor u staan. Zondig en onrein, Jezus, raak ons aan. Van u willen we zijn. Jezus, op uw woord vestigen wij onze hoop. U leeft en u verhoort. Mijn bede tot u. Amen.